Dit is de Hartverzachtcast, de podcast van Hartverzachters. En mijn naam is Stefan Lam. Ik ga in gesprek met wetenschappers, deskundigen en ervaringsdeskundigen om te ontrafelen waarom we ons online gedragen zoals we ons gedragen. En wat kunnen we zelf doen om het online weer een beetje prettiger en leuker te hebben. Dit is aflevering 1. Hoe komt het nou dat gesprekken vaak zo onprettig zijn op social media en chat-apps? En wat kunnen we zelf doen om het een beetje beter te maken? Hartverzachters. Social media is een plek waar zich miljarden meningen verzamelen. Mensen vallen over elkaar heen en veel gesprekken zijn niet bepaald constructief. Wanneer we niet online zijn en elkaar mondeling spreken, dan zijn we veel milder voor elkaar. Ik spreek met universitair docent en onderzoeker Carla Roos. Welkom Carla. Kun jij eens vertellen wat jij zoal doet in het dagelijks leven?
Dankjewel Stefan. Ik ben Carla Roos en ik ben op het moment universitair docent in Tilburg University. Dat betekent dat ik lesgeef daar. En dat doe ik op de online communicatieafdeling, kan je zeggen. We hebben heel veel vakken die gaan over hoe mensen sociale media gebruiken en ook hoe ze dat vaak op het werk doen. Dat is vaak de context. Maar daarnaast doe ik ook nog onderzoek naar online communicatie. Maar de laatste tijd verbreed ik ook wel mijn onderzoek. En dat ik ook ga kijken naar mondelingencommunicatie. En echt heel recent kijk ik vooral naar gehoord voelen. Wat dat betekent in gesprekken. Dus mijn onderzoeksinteresses zijn best breed en zich nog een beetje aan het ontwikkelen.
En waarom deze onderwerpen?
Ik denk dat ik het altijd heel fascinerend vind hoe ontzettend sociale wezens wij zijn eigenlijk. En dat uitzicht natuurlijk vooral in de interacties die we hebben met anderen. En eigenlijk ook de hele heftige emoties die daar soms bij kunnen komen kijken. En ook hoe mensen door middel van hun gesprekken met anderen eigenlijk ook een zichzelf ontwikkelen, zeg maar. Je bent ook iemand in verhouding tot iemand anders. En dat vind ik ook altijd heel fascinerend.
En we zijn nogal in verhouding met anderen, hè? Want als we naar online kijken, waar wij het bij de Hartverzachtcast ook over hebben, dan zijn we verbonden met heel veel mensen online. En wat zie jij daar?
In mijn PhD-onderzoek, waar ik heb gefocust op dat die online communicatie, viel het ons eerst in eerste instantie op dat online discussies over lastige onderwerpen, zoals de asielcrisis of het klimaat, zou je ook aan kunnen denken, dat die sneller uit de hand lopen, lijken te lopen op online, op Twitter of ergens anders, Facebook, of misschien ook kleine gesprekken op WhatsApp, dat die sneller tot misverstanden leiden dan als je dat soort gesprekken mondeling voert. Dat is eigenlijk de eerste het uitgangspunt van het onderzoek. We vroegen ons af, waarom is dat zo?
Ja, want mondeling gaat het allemaal wat beter dan online.
Ja, daar lijkt het wel op. En dat is eigenlijk ook wat we zagen uiteindelijk toen we gingen kijken naar hoe mondelingen en online gesprekken zich tot elkaar verhouden. Als mensen mondeling een lastig gesprek voeren, lijkt dat minder snel te leiden tot ideeën van polarisatie en conflict dan als ze dat online doen.
Ja, online zien we elkaar blokkeren en boos zijn en verontwaardiging. En gesprekken lopen soms uit de hand of gesprekken ontstaan eigenlijk helemaal niet. Ja, jij hebt daar dus onderzoek naar gedaan. Wat heb je gedaan? Wat zijn de stappen die je bijvoorbeeld genomen hebt?
Wat we eigenlijk hebben gedaan om dus online en mondelinge discussies te vergelijken, is eigenlijk die gewoon laten ontstaan. Maar dan wel in het lab. Dus dat is dat was in de kelder van het Heijmansgebouw in Groningen, waar ik mijn PhD heb gedaan. Daar hebben we echt een labomgeving met kamertjes. En daarin lieten we studenten samenkomen die elkaar niet kenden. Dus groepjes studenten, een stuk of 3, 4. En die moesten dan met elkaar dus discussies voeren over lastige onderwerpen, zoals de vluchtelingencrisis, et cetera. En dat deden ze dus op 2 manieren. Online, dan zaten ze apart in de hokjes met elkaar te chatten achter een computer. En ze deden het ook mondeling. Dus daarbij gingen ze eigenlijk in een kringetje zitten en die discussie voeren. Ze deden alle twee de dingen. Dus ze deden online gesprekjes en offline gesprekjes, mondelinge gesprekken. En dat in verschillende volgordes. Dus het ene groepje begon met een online gesprek en het andere groepje begon met een mondeling gesprek. En daar bespraken ze dus dingen waarover ze het oneens konden zijn. En we hebben vervolgens die gesprekken opgenomen. Dus de mondeling gesprekken met een voice recorder opgenomen. En de online gesprekjes hebben we gelogd, dat je die gewoon opslaat. Die hebben we vervolgens geanalyseerd. En ook hebben we de proefpersonen na ieder gesprek gevraagd naar hun ervaringen van dat gesprek. En daarvoor moesten ze vragenlijsten invullen. Van hoe heb jij dit gesprek ervaren en hoe voel je ten opzichte van de andere personen eigenlijk?
Ja, en hoe waren die ervaringen?
Daarin zagen we dus best wel duidelijk dat verschil tussen online en mondeling in wat ik net noemde. Dus eigenlijk dat ze het idee hadden dat ze het na de online gesprekken meer met elkaar oneens waren dan in de mondelingen gesprekken. En ook zagen we dat ze zich minder met elkaar verbonden voelden na de mondelingen gesprekken dan na de online gesprekken. Dus dat was wel een opvallend verschil.
Ja, twee verschillen, verbondenheid en meer oneens zijn met elkaar.
Ja.
En hoe zat dat met dat meer oneens zijn? Waarom was dat?
Ja, dus om te kunnen verklaren waarom die verschillen er waren, hebben we dus gekeken naar het gedrag. Want we hadden de mondelinge gesprekken opgenomen en de online gesprekken gelogd. Die online gesprekken waren trouwens tekst, hè? Tekst gebaseerd, verder niks. Dus dat is wel een belangrijke kwalificatie. We hebben dus gekeken, wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n gesprek? En allereerst zagen we twee opvallende verschillen tussen mondeling en online. Allereerst zagen we dat mensen in zo'n mondeling gesprek zich best wel onduidelijk uitdrukken. Het is een ongemakkelijke situatie. En eigenlijk als je dan echt goed gaat luisteren naar wat mensen doen, dan hoor je dat ze dingen zeggen als misschien ben ik het er wel een soort van mee eens, maar ook niet helemaal, denk ik, of zo. Dus ze drukken eigenlijk hun mening heel onduidelijk en wollig uit. En als we kijken naar de online gesprekken in de tekst, daar doen mensen dat eigenlijk praktisch niet. Mensen typen niet misschien of zo, et cetera. Dus eigenlijk waren het online commentaren veel duidelijker. Daar zeiden mensen duidelijk, ik ben het er niet mee eens, bijvoorbeeld. Dus dat is één belangrijk verschil, die onduidelijkheid. En als tweede zagen we ook dat als mensen een mondeling gesprek voeren, wat jij nu ook aan het doen bent, wat mensen niet kunnen zien, maar jij knikt en je glimlacht. En daardoor heb ik het gevoel dat je naar me luistert en ook snapt wat ik zeg. Dus je begrijpt mij. En daardoor kan ik ook natuurlijk het idee krijgen dat je op zich mijn standpunt ook wel kunt zien. Maar online doen mensen dat ook niet. Daar hebben ze natuurlijk niet die non-verbale signalen. Maar ook reageren mensen daar minder goed of minder op elkaar eigenlijk. Omdat ze bezig zijn met het typen van hun eigen berichtje. En dan op enter drukken en dan verschijnen berichtjes soms ook een beetje door elkaar heen. Dan lijken mensen langs elkaar heen te praten eigenlijk online. Dat gebeurt best wel vaak. Dus ze erkennen niet zo heel duidelijk van, iemand anders heeft ook iets gezegd. Ze zeggen gewoon iets anders. En dat komt ook weer een beetje door het medium, omdat het asynchroon is. Het loopt niet helemaal soepel eigenlijk.
Ja, ik vind het soms net een boom. Dat je een boom met allemaal vertakkingen. Mm. En dat gesprek begint ergens bij een takje. Mm-hmm. Maar dat vertakt naar allemaal verschillende takjes. En op een gegeven moment weet je niet meer met wie je nou praat of wie je nou reageert.
Ja.
En gesprekken kunnen heel raar verlopen op die manier.
Ja, inderdaad. Dus dat kan best wel verwarring geven, inderdaad. Maar ook hierdoor krijgen mensen ook het gevoel dat er minder wordt geluisterd eigenlijk naar wat ze zeggen. Want dat waren eigenlijk die twee gedragingen. Hè? De duidelijkheid en het gebrek aan reactie online zorgde er eigenlijk voor dat mensen het idee hadden dat hun gesprekspartners online vooral bezig waren eigenlijk met hun eigen mening heel duidelijk uitdrukken, de wereld inzenden, en eigenlijk niet zo bezig waren met het luisteren naar wat zij te zeggen hadden. Dus ze voelden zich minder gehoord en hadden het idee dat hun gesprekspartners extremer waren in hun mening, omdat ze zo duidelijk waren en niet op elkaar reageerden.
Ja, want ik herken het zelf ook wel. Als ik een bericht aan het typen ben in LinkedIn of Twitter, dan doe ik er ook veel langer over dan als ik dat bijvoorbeeld gewoon zeg. Ik spreek me zo hup in één keer uit.
Ja.
Maar Twitter, LinkedIn, dan denk ik toch maar even backspace, toch even andere woorden gebruiken.
Ja. Ja,
ik ben bezig heel duidelijk te zijn.
Ja, maar je bent ook bezig met hoe je overkomt eigenlijk. Je bent eigenlijk bezig van ik probeer mijn bericht zo te vormgeven dat het misschien goed overkomt. Toch?
Ja,
dat denk ik aan.
Ja.
Maar eigenlijk zagen wij dus dat dat gedrag er misschien juist voor kan zorgen dat je extremer overkomt dan dat je daadwerkelijk bent. En ook minder sociaal, omdat je vooral bezig lijkt met jouw eigen mening, waar je heel van overtuigd bent.
Ja, dus hoe duidelijker ik wil zijn, hoe extremer het soms over kan komen voor een ander.
Ja, precies. En dat is wel een belangrijke kwalificatie, dat het natuurlijk het geval is als je het oneens bent met elkaar. Dat je in zo'n lastig gesprek zit.
Ja.
Want als je het perfect eens bent of normaal of een onderwerp bespreekt waar wat niet zo controversieel is, dan is het soms juist wel beter misschien om duidelijk te zijn. Dat je zegt, daar ben ik het volledig mee eens. Dat is toch prima. Maar in die context van zo'n oneenigheid, daar wordt eigenlijk die onduidelijkheid verwacht.
Ja, en zit er dan ook niet een gevaar in? Want als ik in een of andere bubbel zit en iemand geeft een stelling die helemaal niet klopt, En ik ben het daar volledig mee eens. En iedereen is het daar volledig mee eens in die bubbel. Dan kan er ook wel weer een gevaar in zitten dat we het wel veel te makkelijk met elkaar eens zijn door die stelligheid.
Ja, ja, dat zou kunnen inderdaad. Dat je daardoor ook het idee krijgt dat iedereen in jouw bubbel die extreme mening heeft. Terwijl misschien is die mening niet zo extreem. Maar wordt die gewoon zo extreem neergezet omdat de tekst gebaseerd is.
Ja, ja,
inderdaad. Dus dat is wel ook wat ik echt het fascinerende vind. Is dat, net als eigenlijk wat ik een beetje aan het begin vertelde, mijn fascinatie voor sociale processen in communicatie.
Ja.
Is dat ook mensen hun gedrag wordt dus beïnvloed door de context, het medium. Ze kunnen minder onduidelijk zijn en minder goed op elkaar reageren online. Maar de ontvangers lijken zich daar niet van bewust. We lijken te denken van, blijkbaar is er een sociaal probleem. Dus eigenlijk gedrag wordt gestuurd door context, ook medium, maar het wordt sociaal geïnterpreteerd. En het wordt gedacht van, dat is blijkbaar omdat die persoon zo extreem is.
Ja.
Dus dat vind ik wel echt heel fascinerend. Zo'n misverstand eigenlijk.
Ja, ja. Dus eigenlijk is de oorzaak nou niet zozeer per se de mens, maar is daar een hele grote rol toebedeeld aan de technologie die bepaalde beperkingen geeft in onze communicatie?
Ja, ik zou zeggen eigenlijk de combinatie tussen mens en medium, van hoe wij het medium gebruiken. Want je zou natuurlijk ook wel kunnen gaan typen van misschien of zo.
We zijn niet helemaal schuldvrij.
Ik denk inderdaad, het is eigenlijk ergens misschien het probleem dat, deels in ieder geval, dat wij nog steeds mens zijn en onze processen die spelen, ook in mondelingengesprekken, nog steeds spelen. Alleen het medium verandert ons gedrag, waardoor het een beetje spaak kan lopen. Inderdaad. Ja,
ja. Ja. Het medium is vrij nieuw, tenminste, dat roepen we altijd nog. Maar als we naar de mensheid kijken, dan is het echt nog wel vrij nieuw. Al bestaat het al tientallen jaren.
Ja.
En daar moeten we dan toch nog op een of andere manier een beetje aan wennen, lijkt wel.
Dat lijkt inderdaad wel deels het geval, ja. Maar aan de andere kant is het ook weer niet zo dat we totaal geen verwachtingen of normen hebben gebouwd om dat medium heen. Want we zagen eigenlijk ook dat je kan ook niet al het mondelingengedrag zomaar online gaan laten zien. Want dat hebben wij geprobeerd, want we wouden natuurlijk die online gesprekken beter maken. Maar we zagen wel dat als je echt wat iemand mondeling heeft gezegd, als je dat letterlijk die tekst in zo'n chat plakt, dus misschien, ik denk dat, dan komt dat wel raar over. Dus mensen merken wel van, dit klopt niet. Dus er is toch wel een bepaalde verwachting voor een bepaald soort gedrag in een bepaald medium.
Ja, jullie hebben dus gewone gesprekken.
Ja.
Heb je dus in tekstvorm gebracht.
Ja.
En daar weer aan andere mensen gevraagd van, lees dat eens en hoe komt dat op jou over?
Ja, inderdaad. Ja, klopt. Ja, en daar zagen we dus dat eigenlijk die onduidelijkheid, die mondeling onduidelijkheid, online ook al raar kan overkomen. Dan denken mensen, er is hier iets aan de hand. Ook met de sociale relatie weer. Dus dan denken ze, er is blijkbaar, lopen mensen heel erg op hun tenen omdat er hier iets, een erg oneenigheid aan de gang is. Maar de responsiviteit leek wel te werken. Dus dat doordat we die mondelingen gesprekken in zo'n online medium hadden gezet, kwamen er wel ook wat meer van die en terugverwijzingen naar vorige comments. Dus dat mensen echt op elkaar reageerden meer.
Ja.
En dat zagen we wel, dat wel goed viel, in tekst.
Ja, dus een verschil tussen mondelingencommunicatie en online communicatie is dat bij mondeling reageren we veel beter op elkaar en refereren we ook weer terug naar wat hiervoor gezegd is.
Ja, meer dan dat we dat online doen. En dat zou wel, tenminste uit ons onderzoek, laat zien dat dat wel zou werken als we dat ook online meer zouden doen.
En je noemde net al, er is ook een gemis, gemis van gebaren, van houding. En er is ook volgens mij een gemis van stem, stemgebruik, intonatie, hard, zacht. Heb je daar nog naar gekeken?
Dat is een hele goede vraag. Want dat is inderdaad al dat non-verbale gedrag, zoals we dat dan noemen. Dat is natuurlijk ook echt super belangrijk in de sociale signalen die je afgeeft. Wat je zegt over je relatie eigenlijk in je gesprek. Maar wij hebben daar niet naar gekeken. En dat was ook wel bewust, omdat wij eigenlijk iets hebben gedaan wat best lastig is. We hebben seksuele communicatie online direct proberen te vergelijken met mondelingencommunicatie offline. En die twee zijn natuurlijk zo ontzettend verschillend. Maar we wouden wel die twee kunnen vergelijken. Dus we hebben alleen gekeken naar gedragingen die je ook eventueel in online zou kunnen zien, of tegenkomen. Dus we hebben eigenlijk voor nu dat non-verbale gedrag weggelaten, omdat in die tekst alleen maar het verbale gedrag zichtbaar is.
Ja.
Dus eigenlijk was het gedaan om ze echt direct te kunnen vergelijken met elkaar.
Ja, en je had hem dus ook nog omgedraaid, toch? Dus je had ook nog de getypte versies in spraak.
Ja. Ja, dat was ook deel van die studie waarin we probeerden te kijken of we online gesprekken beter konden maken door ze meer als mondelingengesprekken te maken. Dus enerzijds hadden we inderdaad gedaan dat we die mondelingengesprekken dus als tekst lieten zien, wat dus deels werkte. Maar anderzijds hadden we ook geprobeerd, wat gebeurde nou als je zo'n tekstgesprek omzet naar een mondelinggesprek? En dat is ook heel raar.
Ja, dat lijkt me ook heel raar om zo'n gesprek te volgen.
Ja, inderdaad. Dat werd heel, heel apart. En het was ook wel een uitdaging om dat dus te doen, inderdaad.
Ja, ja.
Omdat dan komen ineens al die non-verbale dingen er ook bij kijken, die je dus eigenlijk niet per se wou manipuleren, omdat, ja, dat is eigenlijk niet eerlijk. Dan heb je niet compleet die overzetting van online naar offline. Dus dat heb ik gedaan met actrices. En dat was ook wel ervaren actrices. En dat was ook wel een bewuste keuze. Omdat we dus wouden kijken, ja, hoe gaan zij dan om met die tekst? Want zij werken altijd natuurlijk met tekst die ze dan omzetten. Dus wij hebben daar best wel ook hun input ook wel in verwerkt. Kijken van, nou ja, hoe zouden zij dat aanpakken als dit hun tekst was? En daar was, die gesprekken hebben we dus ook opgenomen. Dus die eigenlijk chatgesprekken die dan mondeling werden uitgevoerd. En dat dus laten zien dus aan mensen die dus niet wisten dat die gesprekken van origine tekstgesprekken waren. Dus die zagen alleen maar een gesprekje tussen die actrices, wat een beetje raar was. En dat vonden ze dus ook inderdaad raar. Ze zagen heel duidelijk die verschillen die we eerder ook hadden gezien. Dus ze zagen heel duidelijk dat de actrices niet goed op elkaar reageerden. Een beetje langs elkaar heen praten. En ook dat ze eigenlijk veel stelliger hun mening uitdrukten dan ze zouden verwachten. En die actrices, in hun ervaringen was het natuurlijk ook heel interessant. Die heb ik ook een beetje geïnterviewd over hoe zij dat ervaarden. En die zeiden ook dat het super lastig was om in die mondelinge context die chattekst uit te spreken. Omdat ze zich heel erg moesten inhouden om niet en misschien en zo ertussendoor te plakken eigenlijk. Want ze moesten heel letterlijk die tekst volgen en dat was heel ongemakkelijk eigenlijk, mondeling. Dus dat laat ook weer die verschillen heel duidelijk zien.
Carla, wat ik vaak zie is dat er allerlei anonieme accounts zich mengen in discussies. Mm-hmm. Jack 12345, vaak met een heel groot nummer daarachter.
Mm-hmm.
Hoe zit dat?
Anonimiteit, dat wordt inderdaad vaak genoemd als een factor die zorgt ervoor dat mensen, dat gesprekken uit de hand lopen, omdat mensen agressief worden als ze anoniem zijn. Hè? Dat het ze niet meer zoveel uitmaakt wat anderen van hun denken, omdat ze toch anoniem zijn. Dat wordt het disinhibitie-effect genoemd, dus ontremmingseffect eigenlijk. Ja. En je ziet inderdaad wel van die trollen online en zo, dat gebeurt natuurlijk. Maar waar wij naar gekeken hebben is eigenlijk dat het gesprek ook uit de hand kan lopen als mensen niet verkeerde intenties hebben. Ook al zijn mensen gemotiveerd om een goed gesprek te hebben, zijn ze misschien anoniem, maar nog steeds gemotiveerd om een goed gesprek te hebben. Wat ik aanneem dat veel mensen hopelijk hebben, dat het dan nog steeds uit de hand kan lopen, omdat ze dus zich zo duidelijk uitdrukken en niet zo goed op anderen reageren, waardoor anderen denken dat zij ontremd zijn. Dus het zou kunnen dat iemand ontremd en agressief overkomt door de anonimiteit, terwijl dat eigenlijk niet het geval is. Terwijl diegene gewoon zich door het medium zo duidelijk uitdrukt.
Dus eigenlijk zeg je, iemand die anoniem op bijvoorbeeld Twitter zit, Jack 12345, die kan ook prima een goede discussie voeren. Alleen is het wel zo dat hij soms één streepje, één puntje achter staat bij de ontvanger. Want die denkt van, wacht even, dit is Jack 12345. Deze zou nog wel eens, heb je misschien niet onderzocht, maar dat zou kunnen.
Nee, dat heb ik inderdaad nog niet onderzocht. Maar het is wel een plan om te kijken, wil ik wel gaan doen in een volgende studie. Waarin ik benieuwd ben, inderdaad, als je hetzelfde opmerking, dus ik ben het er niet mee eens, als dat verzonden wordt door Jack 12345... versus Carla Roos. Zeg maar, dat weet je natuurlijk dan niet. Maar in ieder geval een geïdentificeerd persoon. Komt dat bericht dan ook anders over? Daar ben ik wel benieuwd naar. En dat zou kunnen, denk ik, dat als jij een bericht ontvangt van een anonieme zender, dat je dan sneller geneigd bent om te denken van, die persoon is vast heel agressief en ontremd. Die verstopt zich achter zo'n anonieme naam, omdat hij gewoon zijn mening wil venten eigenlijk. Terwijl als je een geïdentificeerd persoon ziet, dan heb je misschien sneller het idee dat die persoon positieve intenties heeft. Maar dat is nog wel iets wat dus onderzocht moet worden. Maar ik kan het me goed voorstellen eigenlijk.
Ja, ik ook. En wat je eigenlijk ziet is dat het heel tijd een spel is tussen de zender en de ontvanger.
Ja, eigenlijk wel. Het gaat over de interpretatie van het gedrag. Ja. Wat soms niet altijd overeenkomt met de daadwerkelijke intentie van de zender. En wat nog wel ook interessant is om te noemen in de context van die anonimiteit, is dat wij wel ook in onze eerste studie hebben daar ook naar gekeken een beetje. Omdat het natuurlijk zo'n veelgehoorde verklaring is. En dat hebben we gedaan door chats te vergelijken waarbij mensen met een videoverbinding tegelijkertijd aan het chatten waren.
Ja.
Dus die videoverbinding stelde hun niet in staat om te spreken. Er was geen geluid bij, maar ze zagen elkaar constant met het typen. Dus ze waren totaal geïdentificeerd. En we hebben die discussies vergeleken met gesprekken waarbij dat dus niet zo was. Alleen maar tekst, dus zonder videoverbinding. En daarbij zagen we eigenlijk geen significante verschillen, dus geen grote verschillen tussen die twee gevallen. Dus we zagen eigenlijk niet dat mensen dan meer of minder ontremd werden of zich meer of minder duidelijk uitdrukten of meer of minder op elkaar reageerden. Dat was allemaal eigenlijk hetzelfde. En ook hun gevoelens van oneenigheid, et cetera. Dus in onze studies maakte het niet uit of mensen anoniem waren of niet voor hun gedrag en interpretaties. En natuurlijk is onze onderzoek een soort van speciaal geval in dat het studenten waren die waarschijnlijk sowieso wel gemotiveerd waren om een goed gesprek te hebben. Maar ik denk dat er ook wel in andere contexten dat wel zo is. Dat mensen eigenlijk best goede intenties hebben. Maar dat dat soms niet altijd zo overkomt.
Dus eigenlijk mogen we ook wel uitgaan van de goede intentie van degene met wie ik in gesprek ben online.
Ja, in sommige gevallen wel. Ja, het kan natuurlijk zijn dat er een troll achter zit. Dat weet je natuurlijk nooit. Dan is het waarschijnlijk niet zo heel goed bedoeld allemaal. Maar dat is een context die wij dus niet hebben onderzocht.
Nou, ik twijfel er niet aan dat dit nog eens onderzocht gaat worden. Voor mij is het in ieder geval echt een eye-opener dat juist onze duidelijkheid online zo'n grote rol speelt bij de gesprekken op social media en chat-apps zoals WhatsApp. En als we dit weten, Carla, wat kunnen we dan anders doen om het online een beetje prettiger te maken?
Ja, dat is een hele goede vraag en die krijg ik ook heel vaak natuurlijk. En dat wil ik ook zelf natuurlijk graag daar inzichten in geven. Allereerst wil ik dan wel een kwalificatie geven in dat het heel lastig is, dit soort dingen. Want we hebben dus ook geprobeerd om het beter te maken. En daarin zagen we eigenlijk vooral ook dat dat dus heel precies komt. Want mensen zijn super gevoelig voor hele kleine dingen die in een gesprek gebeuren. Ja. Die interpreteren ze meteen als iets van, er is iets met de relatie. Dus je moet daar sowieso altijd mee oppassen.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, we hebben een soort keyboard ontwikkeld waarbij mensen dan in hun online gesprek die kleine signalen konden geven die ze mondeling ook heel vaak doen. Dus dat is eigenlijk voor die responsiviteit, voor die reactie eigenlijk bedoeld. Ja. Zodat je zegt, weet je, verschillende emoties waren daarbij. Dus een soort van directe reacties die ze dan konden geven in een tekstcontext.
Dus dan de ontvanger die las dan de tekst en die hoorde dan ook die geluidjes erbij?
Ja, inderdaad. Dus dat was een soort combinatie van tekst en die geluidjes eigenlijk, die vullende geluidjes.
Ja. Ik maak er gelijk maar een paar.
Ja, inderdaad. Dus we dachten misschien voelen mensen zich daardoor dan meer gehoord in die tekstgesprekken.
Klinkt logisch, ja.
Ja, maar dat werkte dus niet zo.
Nee.
En dat kwam dan eigenlijk vooral, we hebben die mensen gevraagd natuurlijk waarom dat dan niet goed overkwam.
Ja.
En daarbij zagen we eigenlijk dat ze vonden dat de timing net niet helemaal goed was. Het kwam dus echt heel precies. Er zit toch een vertraging als je zo'n knopje moet indrukken en voordat dat geluid komt.
Ja.
En we hadden natuurlijk gezorgd dat het zo klein mogelijk was, die vertraging. Maar toch, zo'n heel paar seconden, dat merk je meteen. Dat denk je, als ik iets zeg en dan duurt het even en dan zeg je, dat komt natuurlijk heel raar over.
Ja, ik herken dat vanuit een Teams meeting bijvoorbeeld, waar net een klein beetje vertraging in zit.
Ja, precies.
Dat wordt zo ongemakkelijk met elkaar.
Ja, en dan zie je eigenlijk dat heel snel krijg je dan ook een soort gevoel dat er in de relatie iets niet lekker zit. Dat je denkt van, het loopt niet goed, het gesprek. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe ontzettend gevoelig we zijn voor hele kleine, timing dingetjes. Maar dus ook die wolligheid en zo, dat soms ook raar over kan komen. Dus dat is heel lastig. Maar ik kan wel, dus op basis van ons onderzoek zeggen dat allereerst dat je als ontvanger natuurlijk van een bericht ook heel bewust moet zijn. Als je iets, een bericht krijgt wat best wel duidelijk is en misschien daardoor wat agressief overkomt, bedenk je dan dus eerst ook dat misschien dat ook deels gestuurd wordt door het medium. Dat die persoon zich ook in tekst moet uitdrukken en dat die daardoor misschien wat minder genuanceerd overkomt. Dus wees je daarvan bewust, zou ik zeggen. Dat lijkt me een eerste goede tip.
Ja, want als ik dat bedenken, als ik denk van ik lees iets en dat is wel heel stellig, dan kun je dus ook gewoon bedenken van, wacht even, als ik deze persoon 1-op-1 spreek, gewoon in het echt, dan zal die zich nooit zo duidelijk uitdrukken.
Ja, dus dat is inderdaad, ik hoop dat dat misschien dan ook verlichting kan geven. Ik denk wel dat dat kan werken. En dan ook als zender van het bericht. Dus als je zelf een berichtje gaat schrijven in zo'n online discussie, zou ik dan ook adviseren om allereerst dus goed te reageren op anderen. Dus dat je laat merken van, ik heb jouw berichtje gelezen. Dat je zegt van, jij zegt nu dit. Dat je dus duidelijk laat zien dat je iemand gehoord hebt. Ten eerste. En ten tweede, toch ook wel die wolligheid ergens deels overnemen van een mondeling gesprek. En dan niet door en misschien of zo te typen in je berichtje, want dat kan dus raar overkomen. Maar vooral door je mening als mening te presenteren in plaats van als vaststaand feit. Want eigenlijk wat je ziet dat er gebeurt als je zo duidelijk moet uitdrukken in zo'n tekst, dat mensen ook snel zeggen dat is niet waar, in plaats van ik vind dat dat niet waar is.
Ja.
En dat lijkt een hele kleine nuance, maar eigenlijk geef je door te zeggen ik vind juist ruimte aan de ander om iets anders te vinden. Want als jij zegt dit is niet waar, dan is dat de werkelijkheid en dan stopt eigenlijk het gesprek. Dus ik denk dat je daarmee veel meer ruimte kan geven om de discussie verder te voeren.
Ja, dus en, we mogen iets minder duidelijk zijn. We mogen zelfs wat wolliger zijn, zeg jij. En ik vind het wel leuk, want een van onze bloggers, Bram, die heeft daar ook een keer een blog over geschreven.
Mm-hmm.
En die zei ook van, we zeggen heel vaak van, ik vind dit, ik vind dat. En hij zei van, we kunnen ook zeggen van, ik vind op dit moment, vind ik dit.
Dat is misschien nog wel een betere inderdaad.
Ja, zodat je er ook later een keer op terug kan komen. Ja. En kan zeggen, ik vond op dat moment dat, maar... Ja, ik heb me verdiept of ik heb naar andere meningen geluisterd.
Ja.
En ik vind het nu anders.
Ja,
je kunt je namelijk ook eens... Je mening kan ook eens veranderen in de loop van de tijd.
Ja, dat is ook zo. Ja, inderdaad. Ja, dus dat zou inderdaad ook nog een mooie aanvulling zijn. Of dat je ook kan zeggen... aan de ene kant denk ik dit, aan de andere kant dat. En dat je wat meer argumenten kan geven voor je verschillende overwegingen. Dat zou helemaal optimaal zijn natuurlijk. Maar ik heb wel ook recente indicaties van een studie... dat ook echt alleen maar dat toevoegen van ik denk of volgens mij of ik vind... dat ook wel al zou kunnen werken in plaats van zo'n heel feitelijk statement.
Ja,
hoe meer hoe beter zou ik zeggen.
Een klein beetje verzachting hoor ik hierin. En je gaf ook aan van mensen voelen zich niet gehoord.
Mm-hmm.
Hoe kan ik mij online op de socials beter gehoord voelen?
Ja, dat is ook een hele goede vraag. Daar heb ik nu nog geen onderzoek naar gedaan. Ik heb nu vooral eerst gekeken, wat betekent het eigenlijk om je wel of niet gehoord te voelen?
Ja.
En de gedragingen die daarmee samenhangen, zou ik nu verwachten dat vooral gaat over gesprekstechnieken die je al vaker wel ziet in therapie settings of dat soort zaken. Dus dat je moet knikken en moet zeggen, et cetera. En dat is natuurlijk allemaal lastiger online. Dus eigenlijk zien we wel in het onderzoek al dat dus mensen zich minder gehoord voelen online. Omdat daar dus minder snel op elkaar wordt gereageerd of minder direct op elkaar wordt gereageerd. Ja, en om manieren om dat te verbeteren, dat vind ik een goede vraag. Ik zou zeggen dat het dan dus ook belangrijk is om toch op elkaar te reageren. Toch te zeggen van, ik heb jouw berichtje gelezen eigenlijk. Dat je dat communiceert.
Volgens mij kan ik in ieder geval bewust zijn dat het nu eenmaal zo is. Dat het eenmaal zo is, dat mensen soms niet reageren.
Ja.
Dat kan voor mezelf al de pijn een beetje verzachten.
Ja, hopelijk.
En als tweede zeg jij dat het ook wel helpt om... hoe zei je dat nou zo mooi?
Op elkaar te reageren.
Om op elkaar te reageren. Dus ik kan zelf uiteindelijk ook op iemand anders reageren. Om in ieder geval te zorgen dat een ander het
inderdaad,
gevoel krijgt dat hij gehoord wordt.
Ja, precies. Ja, en misschien, dat weet ik ook nog niet, maar likes en shares zouden misschien ook wel kunnen zorgen van een bericht.
Ja.
Dat iemand zich meer of minder gehoord voelt. Ja, maar dat is voor volgend onderzoek.
Ja, ik heb wel eens gehad dat iemand heel boos op me werd omdat ik bepaalde dingen niet geliked had.
Ja, zo zie je eigenlijk ook dat zulke kleine dingetjes kunnen al een hele grote sociale impact hebben eigenlijk. En daardoor ook misschien iemand zelfvertrouwen wel beschadigen.
Ja, diegene voelde zich gewoon niet gehoord.
Mm-hmm,
en ik had dus mijn best kunnen doen om even op dat knopje te drukken. Dus ik hoef alleen maar op knopjes te drukken, zodat jij je gehoord voelt. Mm-hmm. Hoe makkelijk kan het zijn eigenlijk?
Ja, eigenlijk wordt het online misschien bijna ook weer op een bepaalde manier makkelijker gemaakt om iemand gehoord te doen voelen.
Ja.
Want je kan in ieder geval je mening altijd maar voor een heel groot publiek natuurlijk tentoonspreiden. En iedereen kan gewoon op een like-button drukken.
Ja.
Ja.
Ik ga vaker op knopjes drukken. Hoe makkelijk is het?
Ja, dan wel de like, denk ik.
Wel de like, ja. Een like of een hartje, het kan allemaal. Ja. Nou, de dislike hebben we niet, hè? Dus dat scheelt.
Nou, sommige media wel, toch?
Ja, waar zie jij hem?
Weet ik eigenlijk niet meer waar ik dat ooit heb gezien, maar volgens mij wel. Ja, dat is meer misschien van die discussiefora waar je dan kan up- of downvoten.
Oh ja.
Maar zoiets.
Ja.
Maar,
ja. Nou, dat is iemand ook gehoord, alleen...
Ja, het zijn anderen te mee
gedownvoten.
Ja, inderdaad.
Ja, wat ook gewoon mag, hè? We mogen ook
zeker.
Gewoon oneens met elkaar zijn.
Ja, zeker. En dat is eigenlijk zou mooi zijn als we het met elkaar oneens zijn op een manier dat we nog steeds oké met elkaar zijn, zeg maar, op een harmonieuze manier met elkaar oneens zijn. Dat is eigenlijk het doel.
Ja, en dat vind ik heel mooi, want dat is ook echt waar hartverzachters voor staat. Mm. Ik krijg ook wel eens te horen van, ja, mag ik mijn mening dan niet meer geven, mm-hmm. Stefan? Waar slaat dat nou op? Ja, nee, geef je mening, mm-hmm. alsjeblieft, mm-hmm. vertel het. Alleen doe het wel op een manier die de discussie op een goede manier, hè, een ja. goed gesprek uitnodigt.
Ja, en precies. Die ruimte geeft eigenlijk, ja. zou ik zeggen. Ruimte geeft ja. voor de ander met een andere mening. En dat je laat zien dat je iemand niet persoonlijk aan het aanvallen bent, maar eigenlijk gewoon ja, het ook oneens kan zijn, terwijl je nog steeds een prima, goede, ja, door één deur kan, zeg maar, samen.
Wat is nou de beste, allerbeste oplossing als je het niet met elkaar eens bent?
Ja, misschien toch de telefoon of het medium wegleggen en elkaar face-to-face ontmoeten. Dat denk ik toch dat misschien uiteindelijk, in ieder geval voor nu, de beste oplossing is.
Ja, ja. Ja,
dat je elkaar inderdaad in de ogen kan kijken en kan knikken en een beetje een wollige uitdrukking kan doen, die dan dus niet raar overkomt.
Ja, ja. ja. Ja, ik denk het ook. Uiteindelijk helpt het om elkaar gewoon te zien. Mm-hmm. En toch al die non-verbale dingen erbij te zien. Elkaar recht in de ogen te kijken. Mm-hmm. En ik heb nog een slotvraag. Onze payoff van hartverzachters is online verzachting hard nodig. Mijn vraag aan jou van, als nou één ding mocht verzachten online, wat zou dat zijn? Wat zou jij veranderen?
Ik zou heel graag willen dat dit soort misverstanden, dat minder wordt, zeg maar. Dus dat mensen minder snel zo'n escalerend gesprek hebben, per ongeluk eigenlijk, dan nu het geval is. Ja.
En wat zou er dan moeten veranderen? Zou de techniek veranderen of zou de mens moeten veranderen?
Ik denk dat we beide op beide moeten inzetten eigenlijk. Dus die bewustwording lijkt me een hele goeie. Maar anderzijds wil ik ook graag nog kijken hoe we dat soort dingen ook meer van buiten ook kunnen beïnvloeden. Dus met het medium. Dat je het medium ook wat mensen de gelegenheid geeft om ook gedrag te vertonen wat zo'n gesprek harmonieuzer kan maken.
Ja, ja. ja. En qua bewustwording is jouw onderzoek heel belangrijk, denk ik. Mm-hmm. Die helpt mij in ieder geval om veel beter te begrijpen van hoe het nou eigenlijk mm-hmm. werkelijk in elkaar zit.
Mm-hmm. Ja.
Dus dank je wel daarvoor, Carla.
Alsjeblieft.
Fijn dat je er was.
Je luisterde naar de Hartverzachtcast, gemaakt door Stefan Lam van Hartverzachters. De jingle en de muziek zijn gemaakt door Marnix Walters. Op hartverzachters.nl lees je veel meer over online verzachting. Je vindt hier ook de tips uit deze aflevering. En als je dan toch onze website bezoekt, schrijf je dan ook in voor de Hartverzachters nieuwsbrief. Zo blijf je altijd op de hoogte van nieuwe blogs en kerstverse podcasts. Ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review achter. Zo help je ons aan meer luisteraars. Bedankt voor het luisteren.